Verbeter de wereld met vork en mes. Mijn naam is Esther Molenwijk.
En ik ben Pablo Moleman.
En dit is het Vegan Journaal.
Ik weet niet hoeveel luisteraars ons gemist hebben gisteren, maar we zijn een dag te laat.
We zijn een dag te laat en dat is geheel mijn schuld.
Ja, maar ik begreep wel dat je daar een fantastisch excuus voor had, Esther.
Ja, fantastisch. Ja, ik zal het opbiechten. Ik heb mij zojuist 2 dagen begeven op het World Meat Congress. Ja, en Pablo, ik ga er een uitzending over maken, dus ik ga er eigenlijk gewoon nog niet te veel over vertellen. Maar ja, laat ik in ieder geval zeggen, ik ben heel hartelijk ontvangen. Ik heb leuke gesprekken gevoerd met mensen van over de hele wereld. Ook bijvoorbeeld mensen met hoofden van slachthuisorganisaties of National Pork Association of vleesmarketeers.
Wat ging je dan? Kwam je meteen uit de kast bij elk gesprek wat je aanknoopte?
Nee, niet. Nee. Je zegt natuurlijk niet van, hey, ik ben Esther en ik ben vegan en wie ben jij? Maar goed, aan de andere kant ben je natuurlijk ook eerlijk in een gesprek. Dus mensen vroegen op een gegeven moment dan wel wat ik dan deed. En dan zeg je dat je journalist bent en van Studio Plantaardig. En
Dan voelen ze erbij al hangen.
Ja, een beetje wel. Maar aan de andere kant heb ik er eigenlijk ook gewoon wel echt een hoop leuke gesprekken over gevoerd, hoor. Dus sommige mensen merk je dan die dan wat huiverig worden. En aan de andere kant toch ook gewoon wel interesse van wat beweegt jullie dan en hoe denk jij dan? Dus ja, eerlijk gezegd heb ik ook gewoon wel 2 hele interessante leuke dagen gehad.
Nou, wat leuk. Ja. En wanneer kunnen we deze rapportage verwachten?
Ja, ik denk over, even kijken hoor, er komt eerst nog een andere over 3 weken. Ik heb een aantal interviews gehouden, dus die ga ik achter elkaar monteren.
Leuk. Nou, wordt vervolgd.
Precies.
Zullen we dan door naar het nieuws?
Begin jij?
Ja, want het is weer zover. De jaarlijkse vleesconsumptiecijfers die zijn bekend. Die worden elk jaar in oktober gepubliceerd. En we weten nu dus weer hoe er in 2022 afgelopen jaar vlees is gegeten.
En
die is dus gedaald opnieuw, meerdere jaren op rij. Er is weer 0,5 kilo per persoon per jaar vanaf gegaan. Dus de gemiddelde Nederlander die eet nu nog 37,5 kilo vlees. En daarmee zit de vleesconsumptie op het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 2005.
Oké, en even, misschien ga ik nu korter de bocht, maar 0,5 kilo, dat is dat ongeveer 1/4 kip? Volgens mij is een kip zo'n 2 kilo, toch?
Ja, dat kan wel kloppen, ja. En er is ook flink minder kip gegeten. Gemiddeld 300 gram minder kip en 150 gram minder rundvlees. Dus dat zijn de 2 dalers. Varkensvlees is ongeveer gelijk gebleven. En het mooie is dus dat mede omdat dus de kipconsumptie gedaald is, dat we ook kunnen zeggen dat het aantal geslachten voor de Nederlandse consumptie geslachte dieren flink gedaald is. Of het aantal geslachte dieren in Nederland gedaald is, dat weet ik niet precies, want daar zit natuurlijk ook nog heel veel export in. Maar we hebben dus als Nederlanders hebben we 6 miljoen minder dieren, en met name kippen, dus gegeten in 2022 dan het jaar ervoor. En dat vind ik sowieso altijd. Dat vind ik mooi.
Dat lijkt me de ultieme key performance indicator voor ProVeg, of niet? Het aantal dieren.
Ja, behalve dan dat je dus kunt afvragen of die vleesconsumptiecijfers, of we die ook als onze eigen performance indicator kunnen gebruiken. Want het zal niet allemaal het gevolg zijn van ons harde werk. Maar over de jaren heen zie je ook geen heel duidelijk verband tussen hoeveel aandacht er is voor plantaardig en hoe mensen vlees eten. We zagen de afgelopen jaren de aandacht voor plantaardig bijvoorbeeld enorm toenemen en de vleesconsumptie juist niet heel erg dalen. Dus het lijkt er toch wel op dat de economische situatie een hele belangrijke factor is. Voor de kippen maakt het natuurlijk niet uit waarom ze niet gegeten worden. Dus het is sowieso goed nieuws. En ik denk dat het ook heel erg veel kansen biedt om plantaardig eten meer onder de aandacht te brengen en om deze lijn voor te zetten. Ook wanneer de economie, mocht de economie over een tijdje weer aantrekken, om dan deze lijn wel vooral vast te houden.
Precies. Ja, en hoe gaan we dat nou doen? Want dit vind ik dus een mooie brug naar waar ik het over wilde hebben. Namelijk dat supermarkten, volgens onderzoek van QuestionMark, hun klanten eigenlijk nog maar amper verleiden tot het kopen van duurzame producten. Dat is een uitgebreid onderzoek wat QuestionMark heeft gedaan in opdracht van Milieudefensie. En het gaat in op allerlei aspecten van duurzaamheid. Dus niet alleen maar dierlijk en plantaardig. Maar om dan toch even op dat laatste te focussen, Het rapport geeft in ieder geval één positieve noot. En dat is dat in ieder geval alle supermarkten, behalve Plus, om dat maar even heel duidelijk te noemen.
Toch een minnetje voor Plus?
Een minnetje voor Plus. Nu voor het eerst rapporteren over de verhouding dierlijk plantaardig en er een doelstelling voor hebben. Nou, dat hebben we natuurlijk in de vorige Vegan-journaal al uitvoerig besproken. Maar in de praktijk gebeurt er volgens het rapport echt nog te weinig om daadwerkelijk die doelstellingen te gaan behalen. En de onderzoekers komen met een aantal aanbevelingen. Ik lees er een paar voor. Een interessante is dat meer dan 90% van de kant-en-klaarmaaltijd bevat nog vlees, vis, kaas, zuivel of eieren. Dus zeggen ze, biedt daarvoor ook meer plantaardige opties aan. Zeker aangezien de verkoop in kant-en-klaar natuurlijk alleen maar aan het toenemen is. Nou, een ander advies is om het aandeel aanbiedingen voor rood vlees te verlagen. En dan noemen ze specifiek rood vlees, omdat dat, als je echt naar de milieu-impact kijkt, dan de hoogste impact heeft. En zeggen ze, vermijd het toepassen van een kwantumkorting. Dus bijvoorbeeld 2 voor de prijs van 1. Want wetenschappelijk onderzoek laat zien dat van alle soorten promotie op vlees, kwantumkorting het meest leidt tot extra aankopen en overmatige consumptie. En tot slot komen ze met het advies, verklein de porties van vleesproducten. Nou, het lijkt me een helder advies en ook wel belangrijk om te focussen op waar het echt om draait. Hè. Je kan natuurlijk wel allerlei leuke meten en doelstellingen maken en zo, maar het gaat uiteindelijk om dat je niet blijft stunten voor dierlijke producten. Hoeveel plantaardige producten je ook neerlegt, als de folder vol staat met kiloknallers, dan blijf je dat toch stimuleren. Dus ik denk weer een duidelijke nieuwe stap in wat er zou moeten gebeuren.
Ja, nee, ik denk even goed dat het heel fijn is dat die supermarkten die doelstellingen stellen. Maar ze gaan ze natuurlijk alleen halen als ze ook aan de juiste knoppen draaien. En ik denk dat dit soort studies ook heel erg helpt om te laten zien welke dingen de supermarkten zouden moeten doen die echt werken. Ja, daarover gesproken trouwens. Ik las vanochtend nog een heel leuk bericht. Dus het is fijn eigenlijk dat we een dagje te laat zijn. Dan kan ik deze nog gelijk meepakken. Dat de Lidl in Duitsland heeft besloten om de prijzen van vlees en vleesvervangers binnen hun huismerk helemaal gelijk te trekken. Nou, er zijn nog maar heel weinig supermarkten die zo ver gaan. Ik kende zelf alleen het voorbeeld van de Co-op in het Verenigd Koninkrijk. En we hebben daar in Nederland natuurlijk ook wel flink op zitten pushen. En onder andere Albert Heijn heeft voor een deel van hun producten zo'n soort van prijspariteit afgesproken. Maar Lidl in Duitsland die gaat nog een stapje verder.
Oké, dat is stoer.
Ja, en iets wat ook heel erg zou helpen is wanneer we niet alleen kijken naar het vlees op ons eigen bord, maar ook het vlees in het voerbakje van onze hond of kat. Het is een beetje een stokpaardje van mij. Ik roep al jaren dat we daar meer aandacht aan moeten besteden. Maar ik had eigenlijk ook nog niet helemaal helder wat de schaal was van de consumptie van honden en katten. Maar er is nu een mooi nieuw onderzoek verschenen wat dat helemaal in kaart brengt. Ja, en er wordt natuurlijk ook altijd gezegd van ja, maar het gaat om de restjes. Hè? Dit is het eeuwige excuus van ja. Dat is allemaal slachtafval wat daarin in verdwijnt.
Maar, vertel het me maar.
Ja, nou, die onderzoekers kwamen uit op 9%. Dus bijna een tiende van de wereldwijde vleesconsumptie gaat naar honden en katten. En ja, dat is dus gewoon echt veel te veel om te kunnen zeggen van, oh ja, dat doet er niet toe, zeg maar. Dat zijn de restjes. Want het heeft natuurlijk gewoon een enorme economische waarde. En daar worden dus gewoon heel erg veel dieren voor gefokt en geslacht.
Ja, precies. En dan hebben we al Rick Scholtes een tijd geleden in de uitzending gehad. En die kwam eigenlijk met het punt van, ja, wat is nou een restje? Want op dit moment is daar dan een markt voor de honden en katten. Maar je zou ook kunnen beslissen om dat wel gewoon zelf op te eten.
Er wordt zo ongelooflijk gestunt met het vlees in de supermarkt. Hè. Het wordt soms onder kostprijs verkocht. Dat een flink deel van de winst wordt niet gemaakt op het vlees, maar op de restjes. Tussen aanhalingstekens. Dus ja, ook wat er dan verwerkt wordt in andere producten voor menselijke consumptie natuurlijk. Maar dus ook het veevoer of het diervoeder. Er worden ook een paar mooie sommetjes voorgeschoteld. Namelijk dat de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het produceren van vlees alleen voor katten is groter dan de totale CO2-uitstoot van Nieuw-Zeeland. Dus als we al onze katten van het vlees af zouden halen, dan kunnen we Nieuw-Zeeland, hoeft Nieuw-Zeeland geen klimaatbeleid meer te voeren.
Of toch wel, dan hebben we dubbel op klimaatbeleid.
Misschien toch wel, ja. En de hoeveelheid grond die gebruikt wordt voor de productie van hondenvoer is groter dan Mexico. En voor kattenvoer groter dan Duitsland.
Poeh. En dan, maar dan moeten we dat even helder. Dat grond zit hem dan in het veevoer dat geteeld moet worden voor de productie. En dat die dieren op die grond lopen. Hè? Die combinatie zal het dan zijn.
Ja, precies. Ja. Nou ja, waarom is dit belangrijk? Plantaardig huisdiervoer is nog altijd nicher dan niche. Hè? Het is niet eens in de supermarkt te krijgen. Ik ben één keer een dierwinkel tegengekomen die het in het aanbod had. Maar anders dan moet je... Ja, bij Rick zijn of een andere webshop natuurlijk die het aanbiedt. Maar bijna niemand is hiermee bezig. Terwijl er zulke enorme kansen liggen om eigenlijk relatief simpel een enorme impact te maken. Want nou ja, ik heb mijn levenswerk ervan gemaakt om mensen minder vlees te laten eten. En ik kan je vertellen hoe moeilijk dat is. Bij honden en katten is dat eigenlijk een stuk simpeler. Die zijn een stuk minder kieskeurig. Maar
dat zal de gemiddelde hondeneigenaar niet met je eens zijn.
Nou, ik spreek uit eigen ervaring met zowel honden als katten.
Oké.
Maar het is een groot taboe, zelfs onder veganisten. Veel mensen die denken van dan ga je echt te ver. En er zijn ook nog wel wat twijfels over, met name bij katten. Bij honden is het eigenlijk allemaal wel... Is de consensus wel daar, maar bij katten zijn er nog wat twijfels of het wel gezond is om ze op 100% plantaardig voer te zetten. Ik denk, dat is voor mij ook geen reden om te zeggen, nou dan moeten we het maar niet doen. Dat zou voor mij een reden zijn om hier nog meer aandacht aan te besteden en te zorgen dat die twijfels er niet meer zijn. Dat er goed kattenvoer komt, dat er beter onderzoek komt. Want hier liggen gewoon hele mooie kansen om onze vleesconsumptie flink omlaag te brengen. Of onze vleesproductie en de consumptie van onze huisdieren.
Nou, goed in ieder geval dat we nu een cijfer hebben erbij. Bijna 10% dus van de totale vleesconsumptie.
Ja, en dit is trouwens een onderzoeker van de Universiteit van Winchester die dit heeft onderzocht, Andrew Knight. En die had laatst ook een studie die liet zien dat katten die op plantaardig voer zitten, dat die minder vaak naar de dierenarts hoeven.
Nou, die link plaatsen we er dan ook meteen even bij in onze show. Dus dan ga ik door naar het volgende onderzoek. Het is wel de 2 weken van de onderzoeken geweest.
Ja, echt heel plantaardig onderzoekend. Nederland heeft deze week uitgekozen.
Precies, nou dan pak ik meteen de volgende. Wageningen Universiteit onderzocht in opdracht van de Transitiecoalitie Voedsel wat het op zou leveren als we meer plantaardig zouden gaan eten. Is volgens mij al vaker onderzocht, maar kan misschien ook niet vaak genoeg onderzocht worden. En wat denk je? Een meer plantaardig dieet kan Nederland zo'n 10 miljard euro opleveren. Ze zijn dan uitgegaan van een scenario waarin de veestapel met 30% krimpt. En waarin onze consumptie verschuift van 60% dierlijke eiwitten naar 40%. Dus dan hebben we het nog lang niet over heel Nederland vegan of zoiets, maar gewoon over een verschuiving. Nou, en waar zit die 10 miljard hem dan in? Dat is aan de ene kant de volksgezondheid, die neemt toe bij een verschuiving naar meer plantaardige eiwitten. En dat zou 2 miljard euro opleveren aan door minder ziektekosten. En ten tweede levert de krimp van de veestapel minder milieuschade op. En die zou je volgens de onderzoekers kunnen omrekenen naar een opbrengst van 8 miljard euro. En,
toen ik het las, dacht ik eerst heel eventjes... meer plantaardig eten kan 10 miljard euro opleveren. Dat dan voor de plantaardig eten zelf was. Maar dat viel een beetje tegen.
Jij had jezelf al rijk gerekend.
Ja, maar het is dus voor de staat. Maar toen dacht ik toch even van... nou goed, stel dat we daar bijvoorbeeld... dat daar een aantrekkelijker belastingtarief tegenover zou staan. Hè? Hoe noem je het? Een vegan aftrekpost of zo. Hoeveel zou die dan bedragen? En dan kom je uit op 588 euro per Nederlander per jaar.
En laten we die dan gewoon wel heel solidair verdelen onder iedereen, hè? Wat we ook eten.
Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat ook wel zo praktisch is.
Nou, dan wil ik meteen even door met nieuws over de vleessector zelf, of in dit geval de veevoerbedrijven. Die zijn namelijk een rechtszaak begonnen tegen de staat, omdat ze, schrik niet, compensatie willen voor de krimp van de veestapel. En waar gaat het nou om? Nou, de staat zet natuurlijk met uitkoopregelingen in op een kleinere veestapel en koopt daarbij boeren uit. Maar, zeggen ze, minder dieren, dat betekent ook een kleinere markt voor de veevoerleveranciers. En nou zijn, ik noem ze gewoon even bij naam, Franse Gerrits en P. Bos Veevoeders, dus een rechtszaak begonnen, omdat ze zeggen, wij willen ook compensatie. Ja, en dan kun je natuurlijk zeggen, dit is toch gewoon ondernemersrisico? Maar volgens deze handelaren is dat niet zo. En Fransen zegt, blijkbaar vindt de overheid het inkrimpen van de veestapel zo'n ingrijpende en onvoorziene maatregel dat boeren gecompenseerd worden. Maar wij worden ook geraakt, dus geldt die compensatie dan niet voor de hele keten? Ja, interessante vraag natuurlijk. De landsadvocaat die ziet het in ieder geval anders. De landsadvocaat die dus het ministerie van LNV verdedigt. En die laat weten dat ze eigenlijk geen grond ziet voor compensatie, omdat de bedrijven, quote, niet rechtstreeks door handelen van de overheid worden geraakt en onevenredig worden benadeeld. Nou, het is nu aan de wijsheid van de rechter om een uitspraak te doen over deze zaak. En dat gaat gebeuren op 15 november. Ja, en ik vraag me dan af, kan je als veevoorhandelaar niet al jaren aanzien komen dat de veestapel in Nederland toch vroeg of laat zal gaan krimpen? Dat...
Ze proberen het al jaren tegen te houden, dus ik kan me voorstellen dat je dan, dat je dan aan het einde van de rit denkt van ja, maar we gingen dat toch niet doen en dat je dan toch nog best wel verrast bent.
Ja, precies. Dat je dan toch achteraf nog probeert om daar wat van mee te pikken. Nou, het is een interessante invalshoek. Ja, en blijkbaar hebben ze een advocaat gevonden die, ja, die denkt dat ze, ja, dat ze misschien wel kans maken in deze zaak.
Ja, maar gaan dan straks de snackbars ook om compensatie vragen?
Ja, dat is een goede vraag. En de slachthuizen misschien? En even kijken, wie hebben we nog meer? Leveranciers van stalapparatuur? Yvonne, ja, shit! Wat moet Yvonne Jaspers dan gaan doen?
Die moet ergens anders gaan bijklussen, ben ik bang.
Ook uitgekocht worden door de belastingbetaler. Nou ja,
we zijn nog op zoek naar ambassadeurs voor de Veggie Challenge. Alleen we betalen dus niet zo goed.
Oh, dat zou wel echt een toffe carrière switch zijn. Nee, maar het is natuurlijk wel een hele relevante en interessante vraag. Als die veevoerleveranciers uitgekocht zouden moeten worden. Hè, stel dat de rechter zich gelijk geeft, wat volgt er dan?
Ja, nou goed, okay. En wat te denken van Wakker Dier en de Partij voor de Dieren. Die hebben straks ook minder werk te doen.
Jeetje, ik denk dat ik ook nu maar vast compensatie aan ga vragen. Goed, ik denk dat we door moeten naar
misschien,
de volgende.
Misschien is die compensatie eigenlijk al binnen via een wat irreguliere weg. Want ik las nog iets bijzonders.
Vertel.
Onderzoeksplatform Investico... Die heeft naar boven gehaald dat boeren in Nederland duizenden hectares aan land opgeven voor de Europese landbouwsubsidies. De hoogte van die subsidies wordt bepaald op basis van hoeveel hectare je hebt. Ze noemen het ook wel een hectarepremie. Maar dat ze dus duizenden hectares aan land opgeven die helemaal niet van hen zijn. En dat ze daar wel subsidie op vangen.
Oké, okay, maar even, je zegt dat ze duizend, maar met z'n allen in totaal gaat het om duizend hectare, toch? Niet per boer.
Nee, ja, want wat blijkt nou is dat je, wanneer je die subsidie aanvraagt, dan vul je dus in hoeveel hectare je hebt, welk land je gebruikt. Maar de RVO, die de uitkering van die subsidie doet, die controleert niet of dat ook daadwerkelijk klopt. Ja, of dat land van jou is, of dat je toestemming hebt om het land te gebruiken. Want het is op zich niet ongewoon dat boeren gebruik maken van land wat ze niet zelf in bezit hebben. En of je daar dus rechtmatig gebruik van maakt, of dat je er überhaupt gebruik van maakt. Want wat blijkt dus, ze hebben registraties opgezocht bij 36 gemeenten, provincies en waterschappen van stukken land die zijn opgegeven voor subsidie, waarvan bekend is dat ze eigendom zijn van de overheid en niet van die boeren zelf. En toen gekeken van, hebben die boeren toestemming gekregen om die grond te gebruiken? En dan bleek dat dus in een kwart van de gevallen dat er iets niet helemaal in de haak was. Dan werd er bijvoorbeeld stukken berm of grasland meegerekend. IJsbanen, hondenuitlaatveldjes en in één geval zelfs een natuurgebied. Nou, waarvan het vrij duidelijk is, mag ik hopen dat daar niet in geboerd wordt. Dus in sommige gevallen was het zo dat de boeren dat gebied wel degelijk gebruikten, maar dat ze het eigenlijk niet mochten gebruiken. En in andere gevallen gebruikten ze het niet eens, maar vingen ze er wel honderden euro's subsidie op per hectare. En, ook niet onbelangrijk, ze mochten meer mest uitrijden. Want dat wordt ook gebaseerd op het aantal hectares dat je opgeeft.
En zijn ze er ook achter in hoeverre dit zeg maar een moedwillige fraude is, of dat dit gewoon om vergissingen zou kunnen gaan?
Nou, in een aantal gevallen, ik bedoel, zo'n natuurgebied, dat lijkt mij dat je daar niet zo snel in vergist. Maar er zit wel degelijk een grijs gebied, inderdaad. Het schijnt best wel, in ieder geval de boeren zelf, er zijn er een aantal geïnterviewd die zeggen van ja, het is ook heel onduidelijk. Ik vraag al jaren om toestemming bij de gemeente om dat stukje grond te gebruiken. Maar ze zeggen ja, misschien volgend jaar. dan zou ik denken van, nou, dat betekent dus misschien volgend jaar en niet van, oh ja, je mag daar boeren. Maar soms zijn er stukken grond die bijvoorbeeld al heel lang in gebruik zijn en waar het gewoon niet duidelijk is vastgelegd. Of dat het mondeling is toegezegd. Dus er zit een enorm, nou ja, dus in ieder geval, er wordt benadrukt dus dat niet in alle gevallen er automatisch sprake is van fraude, maar wel van een hele fraudegevoelige situatie natuurlijk. Want ja, er wordt dus eigenlijk niet goed op gecontroleerd. RVO die heeft gereageerd, die zeggen dat ze alle meldingen van onrechtmatig gebruik altijd onderzoeken, maar dat het volledig controleren niet haalbaar is. En het ministerie van Landbouw heeft gezegd dat de huidige aanpak, dat volgens hen momenteel de beste aanpak is. Tot slot om het een beetje, ik was zelf ook wel benieuwd van, nou ja, wat is nu de schaal hiervan? Hè? Ik las honderden euro's per hectare. Het gaat om 24.000 hectare. Dat is ongeveer de oppervlakte van de stad Amsterdam. Dus dan zou dat op, nou ja, dat zou dan, als het 100 euro per hectare is, zou je het hebben over 2,4 miljoen, misschien wat meer, 3, 4 miljoen euro per jaar. Dat is op zich niet heel erg veel vergeleken met het totaal wat meer dan een miljard is per jaar wat er aan landbouwsubsidies in Nederland wordt uitgekeerd. Nee. Maar opmerkelijk is het wel.
Ja, bij elk beleid heb je natuurlijk een paar gevallen die buiten de boot vallen. En dan is de vraag hoeveel extra mankracht je erop moet zetten om dat nog op te sporen en hoeveel dat oplevert.
Ja.
Interessant onderzoek. Wat mij betreft zijn we door het nieuws. Maar ja, nu we nog bij de boeren zitten, wilde ik eigenlijk nog heel graag een hele leuke mail voorlezen die ik van een boer heb ontvangen. Komt-ie. Beste Studio Plantaardig. Enkele maanden geleden heb ik jullie podcast ontdekt. Vanaf onder andere mijn tractor heb ik de hele reeks meerdere keren beluisterd. Heel interessant en boeiend en ik blijf het volgen. Ja, inderdaad, vanaf de tractor. Ik ben als agrariër werkzaam in de traditionele tuinbouw. Van de algemene term boer neem ik afstand. Mijn hele leven, tussen haakjes 50 plus, ben ik wonend en werkend op het platteland. Als dierenvriend heb ik een afschuw gekregen naar het gebruik en de omgang van dieren in de veehouderijindustrie en daarbuiten. Vooral voor de dieren ben ik nu een jaar of 7 vegetarisch en ongeveer 3 jaar probeer ik zelf zoveel mogelijk veganistische keuzes te maken. Daar ik vroeger CDA of VVD zou stemmen en men misschien nu zou verwachten BBB, sta ik toch al enkele jaren achter de Partij voor de Dieren. Ik ben me er terdege van bewust dat als de Partij voor de Dieren meer macht krijgt, ik mezelf met deze keuze in de vingers ga snijden. Maar goed, alles voor de dieren.
Nou, wat mooi.
Is dat geen leuke afsluiting?
Dat is wel leuk, ja. En als we ooit een snelweg willen bezetten, dan weten we waar we een trekker kunnen lenen.
Ja, oh, dat is een goeie. Ja, hij schreef trouwens nog wel erbij, dat is een goeie, even kijken hoor. Mijn tractor is niet zo'n grote rijdende reus als die je soms in grote aantallen over de snelweg ziet rijden of op het Malieveld ziet staan. Dus ze komen waarschijnlijk met een heel schattig trekkertje aan, maar toch.
Maar toch.
Oké, Pablo, wij spreken elkaar over 2 weken weer.
Is goed, tot dan.
Tot dan.